Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan, dominee Dr. Anders W.J. Plantinga uit Schavenhagen-West. Harry van der Velde is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 72. Vers 1. Psalm 72, vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Psalm 72, vers 1 in de nieuwe berijming. Na voortum en groet zingen we Psalm 100. Psalm 100 zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool. Dat is Psalm 25, vers 3 in de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 3 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Het lied van de zondagschool. Na de schriftlezingen, Psalm 131, de verzen 1, 2 en 4. Psalm 131, de verzen 1, 2 en 4 zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, Psalm 72, de verzen 4 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 72, de verzen 4 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na het dankgebed zullen Dorinda en Nienke een muzikale bijdrage leveren. En tot slot zingen we uit het liedboek Gezang 427. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1. 2 en 6 en na de geloofsbelijdenis de verzen 7 en 8 uit het liedboek Gezang 427 voor de geloofsbelijdenis de verzen 1, 2 en 6 en na de geloofsbelijdenis de verzen 7 en 8. De schriftlezingen uit het Oude Testament, Psalm 72. Uit het Nieuwe Testament, Matteüs, hoofdstuk 5. De verzen 1 tot en met 3. Ik herhaal de beide schriftlezingen uit het Oude Testament Psalm 72 en uit het Nieuwe Testament Matteüs hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 3. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal. Thank you.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en ook allen die via de kerkradio of het internet met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag is dokter Anders W.J. Plantinga onze voorganger. Dominee Plantinga woont in Zoetermeer en is verbonden aan de kerk van Den Haag West als justitiepredikant. In de voorzang gaan we nu zingen Psalm 72 vers 1 over de rechtvaardige koning. Psalm 72 vers 1 in de nieuwe berijming. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
We spreken met elkaar uit in deze middagdienst dat we het verwachten van de Heere God. Niet zomaar een God, maar de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Namens die God mag ik u en jou begroeten. Er is genade, er is vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap, de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 100, alle versen uit de oude berijming. Psalm 100, juich aarde, juicht alom de Heer. We gaan straks de Bijbel openen, het woord van onze God. Maar voordat we dat doen, willen we eerst samen de Heere bidden. Of die bij ons wil zijn. We willen samen bidden bij de opening van het woord om de leiding van Gods geest. Zullen we samen in gebed gaan. Heere, onze God, goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we als gemeente vanmiddag hier weer bij elkaar mogen zijn. Jongeren en ouderen. Als gemeente mogen we bijeen zijn. We mogen ons geroepen weten door u, Heere God, en daar willen we u voor danken. Iedere keer weer een groot wonder. Dat we ons geroepen mogen weten door uzelf. Heere, daar willen we u voor danken. Dat u uw handen naar ons uitstrekt. Ook vandaag weer. Wij mensen die dat niet verdienen. Wij mensen die zo gemakkelijk weer onze eigen wegen kiezen. U eigenlijk in de hoek zetten. Elke week, ook vandaag weer, mogen we beginnen hier in de kerk. En ons geroepen weten door u. U die ons begroet met machtige woorden van genade, van vrede. En u willen we bidden, Heere, of u ook vanmiddag ons daarvoor de ogen wilt openen. Dat we dat grote wonder weer zien. Dat u zich telkens maar weer uitstrekt naar ons. Onze hand reikt en zegt, ik wil met u, ik wil met jou meegaan. In het leven van elke dag. Ook in de week die nu weer voor ons ligt. Heere, wilt u ons zegenen. En geven dat we ook echt gericht mogen zijn op u. Als we onze liederen zingen. Als we het woord van u openen, de Bijbel. Open ons hart daarvoor. Geef dat we ons daar helemaal betrokken bij mogen weten. Wees bij ons hier zo in de kerk. Wees ook bij de jongeren die naar de kindernevendienst gaan. Want die zijn bij de jongeren die op de crèche zijn. Geef ons alles zo samen een goed uur. Waarin we ons verbonden mogen weten met u. Geef dat het een uur mag zijn, Heere. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Ook tot opbouw en versterking van ons geloof. We leggen zo deze dienst in uw hand, Heere. Omdat we heel goed beseffen dat we zonder u niets kunnen doen. Als u er niet bij bent, dan is ons samen zijn te vergeefs. En daarom leggen we deze dienst in uw hand. En vragen we, Heere, wees ons nabij. Ontfermt u zich over ons. Geef ons een goed uur. Niet omdat wij dat verdienen. Maar in de naam van uw Zoon, die ons heeft leren bidden, ons ook heeft opgeroepen om te bidden. Bid. En u zal gegeven zijn. Zoek en u zult vinden. In zijn naam bidden we u dit alles. Amen. Volgens mij gaan we een lied zingen van de zondagsschool. Dat is Psalm 25, vers 3. Kennen jullie dat allemaal al? Hebben jullie dat geleerd of zo? Ja, Psalm 25, vers 3. Dat is een mooie psalm. Denk aan het vaderlijk meedogen Heer. Waarop ik biddend pleit. Psalm 25 vers 3. En dat zingen we met de kinderen van de zondagsschool. En daarna gaan de kinderen ook naar de zondagsschool. En ik wens jullie ook een heel goed uur toe. jammer dat ze weg zijn. Het is wel heel gezellig zo vooraan met in ieder geval voor mijn gezicht. Maar goed, het is denk ik toch beter dat ze daarheen gaan. Want als ze mij een half uur moeten horen. Hè? We gaan samen uit het woord lezen. En dat is vanmiddag uit Psalm 72. Psalm 72. En ook een aantal versen uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 5 vers 1 tot en met 3. Aansluitend zingen we dan van Psalm 131. Oude berijming 1, 2 en 4. Psalm 131 vers 1, 2 en 4. Psalm 72. Dat staat boven gebed voor de koning van Salomo. O God, verleen de koning uw recht en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, uw ellendige met recht. Mogen voor het volk de bergen vrede dragen, ook de heuvelen in gerechtigheid. Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks. Hij redde de armen, maar verbrijzelde de verdrukker. Men vreze u zolang de zon er is en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht. Hij zei als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. In zijn dagen bloeien de rechtvaardigen en grote vrede totdat er geen maan meer is. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken. De koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen. De koningen van Saba en Seba hem schatting offeren. Mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen. Alle volkeren hem dienen. Voorwaar, hij zal de armen redden die om hulp roept. De ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringen en de armen. Hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. En hij zal leven. Men zal hem van het goud van Seba geven. Men zal bestendig voor hem bidden. De ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land. Op de toppen der bergen. Golven zijn vrucht als op de Libanon. En de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos. Zolang de zon er is, bloeien zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen. Geloofd, zei de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd, zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde. We gaan naar Matthäus 5, de versen 1 tot en met 3. Toen hij, dat is de Heer Jezus, nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gods woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. de preek zingen we van Psalm 72, de versen 4 en 7 uit de Nieuwe Bereiding. Psalm 72, vers 4 en 7 naar de verkondiging. Uitgangspunt van de preek is het gelezen vers uit Matteüs 5, het derde vers. Dat lees ik u nog één keer voor, Matteüs 5, vers 3. Daar zegt de Heer Jezus: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Geweten van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Gelukkig ben je als. Het klinkt 8 keer in die preek van de Heer Jezus, waar Jezus mee begint in Matteüs 5, de bergrede. 8 keer klinkt het in die hele beroemde preek van Jezus. Je bent gelukkig als, je bent gelukkig als, stuk voor stuk, felicitaties. Het zijn hele beroemde woorden geworden van de Heer Jezus. Ook wel de zogenaamde zaligsprekingen genoemd. Uitspraken dus over geluk. Maar niet zomaar geluk. Het gaat hier over geluk dat eigenlijk komt van binnenuit. Nee, de Heer Jezus begint hier niet te zeggen: je bent gelukkig te prijzen. Nou, als je bijvoorbeeld een groot huis hebt of zo. Wat zouden we vandaag zeggen? Wanneer ben je gelukkig? Als je een groot huis hebt misschien. Of misschien een dure auto. Een leuk gezinnetje misschien. Of als je heel veel euro's op je bankrekening hebt staan. Daar begint de Heer Jezus niet mee. Ik zou bijna willen zeggen, juist niet. Daar begint de Heer Jezus juist niet mee. Hij begint de felicitaties, die belangrijke reden, met deze. Uit Matteüs 5, vers 3. Hij begint daarmee. En ik geloof dat het daarom ook de belangrijkste is van al die andere felicitaties. Dat al die andere felicitaties er als het ware uit voortvloeien uit deze. Dit is de allerbelangrijkste. Je bent zalig, gelukkig te prijzen, te feliciteren, als je arm van geest bent. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Een felicitatie dus aan de armen van geest. Armen van geest. Nou, wat bedoelt de Heer Jezus daar dan weer mee? Met armen van geest. Dat is niet iets wat we in het alledaagse taalgebruik, denk ik, gebruiken. Ik ben arm van geest. Dus ik denk dat we daar een beetje in moeten gaan verdiepen. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee met een arme van geest? Als je kijkt naar de Nieuwe Bijbelvertaling, dan lezen we gelukkig de nederigen van hart. Dus dan komen we niet met het woordje geest tegen, maar het woordje hart. Als we heel letterlijk gaan kijken naar de brontekst, het Grieks, dan staat er gelukkig degene die een arm hart heeft. Een arm hart. Dus precies eigenlijk een combinatie van deze vertaling en Nieuwe Vertaling. Dan komen we op wat er in de brontekst staat. Een arm hart. Dan zijn we er nog niet helemaal, denk ik. Want als je nou kijkt naar dat woordje hart, wat daar in de brontekst staat. Een arm hart, dat hart. Ja, wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Als wij denken aan het woordje hart, dan denken we natuurlijk allereerst aan dat orgaan dat hier ergens zit en dat klopt. Hè, dat je bloed een beetje door je lichaam pompt enzovoort. Ik heb er ook niet zo heel veel verstand van, maar in ieder geval dat orgaan, het hart. Dat is een associatie die bij ons naar boven komt. Maar bij hart hebben we ook het gevoel, hebben we ook heel sterk de associatie van ons gevoelsleven. Ons gevoel, het hart. Als je hart ergens van gaat kloppen, dan. Nu de Bijbel, als de Bijbel spreekt over hart, dan gaat het toch een heel stuk verder dan dat gevoelsleven en dat ene orgaan dat wij hebben. Hart in de Bijbel, daar zegt de Bijbel altijd iets mee over je allerdiepste ik. Het hart in de Bijbel, dan hebben we het eigenlijk over de cockpit van je leven. De plek waar onze overwegingen een rol spelen, waar de beslissingen vallen. Het hart in de Bijbel is bij een mens altijd je allerdiepste ik. Het centrum van je leven. Nogmaals, daar waar je overwegingen zijn en waar de beslissingen vallen. Het hart in de Bijbel gaat dus heel ver. Het is je allerdiepste ik. Dan zegt de Heer Jezus hier dus heel veel. Die eerste uitspraak uit de bergrede. Dan zegt hij hier dus heel veel. Hij zegt hier, je bent te feliciteren. Je bent gelukkig te prijzen. Zalig. Als je tot in je allerdiepste ik beseft arm te zijn. En dan begrijpen we meteen dat het hier niet zozeer gaat over materiële armoede. Maar vooral een stuk geestelijke armoede. Dat je als mens heel goed het besef hebt dat je een afhankelijk mens bent. Tot in de wortel van je bestaan. Dat je een mens bent dat heel goed beseft, ik kan het niet alleen in mijn leven. Maar ik heb hulp nodig. En niet zomaar een hulp. Als je kijkt in de Bijbel wat een arme van geest is, dan zijn dat altijd mensen die beseffen, ik heb God, mijn schepper nodig in mijn leven. Zonder hem kom ik niet tot mijn recht. Lukt het niet. Ik heb God nodig. Dat, gemeente, zijn de armen van geest. Mensen die tot in de kiem van hun bestaan, tot in de wortel beseffen, God is de bron van alles. De levensbron die ons kracht geeft. Zonder hem kom ik niet verder. Ik heb geprobeerd het ook in een beeld een beetje te pakken. Toen ik bezig was met de voorbereiding van de preek, kwam ik ergens het voorbeeld tegen van een trolleybus. Ik denk niet dat ze hier in Dordrecht ooit hebben gereden. Dat ook niet, misschien dat iemand dat weet. Een trolleybus. Misschien weten sommigen niet eens wat een trolleybus is, want ze zijn een beetje ouderwets. Al rijden ze nog in Arnhem. Trolleybussen, wat zijn dat nou? Dat zijn bussen die op een bepaalde manier een eigen bewegingsvrijheid hebben. Ze rijden dus niet op rails zoals een tram. Nee, ze rijden gewoon op wielen. Maar ze hebben geen eigen brandstoftank. Waar halen ze dan hun energie, hun kracht vandaan? Nou, ze moeten wel verbonden blijven met die bovenleiding. En zolang ze verbonden zijn met die bovenleiding, komen ze vooruit. Krijgen ze energie en kracht. Ik denk een heel mooi beeld om een beetje in het achterhoofd te hebben als we nadenken over de armen van geest. Zo'n trolleybus. Op een bepaalde manier een bewegingsvrijheid, maar aan de andere kant de absolute noodzaak om verbonden te zijn met boven. Die bovenleiding. Armen van geest zijn mensen die altijd beseffen, ik moet verbonden zijn met God, mijn hemelse Vader. Niet verbonden ben met die bovenleiding, kom ik niet vooruit. Zalig de armen van geest. Mensen dus die weten, ik moet verbonden zijn met de bovenleiding. Nu we een beetje weten wat dat begrip armen van geest inhoudt, komen we meteen op het tweede punt, denk ik. En dat is, denk ik, dat we met z'n allen gewoon eerlijk moeten toegeven en constateren om echt op die manier in het leven te staan. Als een arme van geest. Dat is nog niet eens zo gemakkelijk. Althans, ik vind dat niet zo gemakkelijk. Om echt te leven met het besef, ik kan het niet zonder mijn hemelse Vader. Om echt te leven als een afhankelijk mens valt ons mensen heel vaak zo zwaar. En ik heb me afgevraagd hoe dat komt. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, die zou ik vanmiddag ook meegeven. Er zijn ongetwijfeld ook nog dingen aan toe te voegen, maar laat het vanmiddag op deze punten houden. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om afhankelijk te zijn? Een eerste punt dat ik opgeschreven, dat is dat wij heel vaak als mensen er gewoon, en dan zeg ik maar heel direct, wij zijn er als mensen heel vaak gewoon te arrogant voor. Wij voelen ons er te groot voor. Als mensen denken we heel vaak gewoon, ik kan het zelf wel. Het lukt mij op eigen kracht. Misschien wel een beetje gemotiveerd vanuit het idee van, ik wil eigenlijk de touwtjes in mijn leven zelf in handen houden. Ik kan het zelf wel, ik wil het zelf doen. Ik wil baas over mijn eigen leven blijven. Als we nou nadenken over het woord zonde in de Bijbel, dan denk ik dat alles met dit aspect te maken heeft. Ik merk heel vaak trouwens, als ik het woord zonde al uitspreek, dat heel veel mensen dan al kriebels krijgen. Zich onprettig voelen, moet dat nou allemaal weer? Het heeft een bepaalde lading, dat woord, hè? Zonde. En dat vind ik jammer. Want laten we nou gewoon eens helder met elkaar nadenken, wat houdt zonde nou in? Wat betekent zonde nou eigenlijk? Wat bedoelt de Bijbel met zonde? Betekent dat we allemaal moorden plegen? Of dat we allemaal stelen? Nee, zonde in de Bijbel, dat is eigenlijk simpelweg onze menselijke neiging om het zonder God te kunnen en willen doen in ons leven. Ik heb heel vaak tegen catechisanten ook wel gezegd, als je nou goed helder wilt hebben wat zonde nou is, dan kun je het makkelijk onthouden. Zonde, dat is alles wat je zonder God doet. Zonde is zonder God. Meteen een antwoord op de vraag van heel veel mensen die zeggen van, moest horen, ik heb een hele goede vriend of vriendin, een klasgenote, of een klasgenoot, een buurvrouw, een buurman, een collega. Uitstekend persoon. Doet ontzettend veel goede dingen. Ik denk dat heel veel kerkmensen daar gewoon nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Als je ziet wat die allemaal over heeft voor andere mensen en doet voor de samenleving. Nou, die kom ik nog niet zo gauw tegen in de kerk. Hoe zit dat dan, dominee? Zonde in de Bijbel is dat wat we zonder God doen. Dus dan kun je nog zulke goede daden doen. Nog zo'n goed voorbeeld geven. Maar de Bijbel benoemt het als zonde als je het doet zonder God daarbij te betrekken. Hoe komt het toch, gemeente, dat wij als mensen denken het heel vaak toch zonder God te kunnen doen? Heeft dat misschien ook wat te maken met de maatschappij waarin wij leven? Wij die leven in het welvarende Westen. We hebben immers genoeg geld. We hebben genoeg familie en vrienden vaak om ons heen. Misschien in ons welvarende Westen is dit misschien wel de grootste aanvechting om afhankelijk te zijn. De rijkdom. De voorspoed. We leven in een land waar je bijna in elke situatie van je leven wel kunt terugvallen op iets van de verzorgingsstaat. Als je geen werk meer hebt, kun je altijd nog terugvallen op een uitkering. Tuurlijk, je valt omlaag, maar er is wat geregeld. Als je ziek wordt, is er een ziektekostenverzekering die voor jou inspringt. Als je auto kapot gaat, hebben we ook een verzekering voor. Op allerlei manieren zijn wij ingedekt, verzekerd. Zou dat ook niet een beetje in de hand werken? Dat het voor ons soms moeilijk is om tot in het diepste van ons hart, tot in de kiem van ons leven, te beseffen, ik moet afhankelijk zijn. Ik ben een afhankelijk mens. Dat het echt niet zelf kan. Ik kan het niet zonder God. Ik denk dat heel erg diep zit bij ieder van u. Ook bij mij. Die neiging om het zonder God te willen doen. Dat je in het paradijs ook al zag beginnen. Eigen baas willen zijn. Zonder God. Dat is het eerste, denk ik. Waardoor het moeilijk is om afhankelijk te zijn. Een andere reden die ik ook nog wel eens tegenkom, dat is dat mensen niet afhankelijk durven of kunnen zijn, omdat ze in hun leven diverse malen teleurgesteld zijn. Teleurgesteld zijn in mensen waar ze ooit hun vertrouwen op hadden gesteld. Je dacht een hele goede vriend of een goede vriendin te hebben, hè? Die meende daarop te kunnen bouwen. Vrienden voor het leven. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. En al worden we meer dan 100 jaar. We blijven altijd bij elkaar. Maar toen het erop aankwam. Toen het moeilijk werd in je leven. Toen stond je er toch alleen voor. Lieten de mensen waar je op dacht te kunnen vertrouwen. Je vallen als een baksteen. In de gevangenis waar ik werk. Vele gesprekken met mannen die daar zitten. En dat we duidelijk zijn. Ze zitten daar niet voor niets. En is geen enkel excuus. Voor de dingen waar ze voor zitten. Maar wat we heel vaak ziet en merkt. Net als je dieper doorpraat. Met die mannen. Dat is dat. Het al heel vroeg mis is gegaan in hun leven. Vaak al in de. In de cirkel van het gezin waar ze opgroeiden. Ik sprak een tijdje geleden iemand die tussen neus en lippen even door zei. Ja, mijn vader overleed toen ik 5 jaar was op een hele nare manier. En toen ik later groter werd, merkte ik aan alles dat mijn moeder daar ook helemaal niet mee om kon gaan. Als ik soms wel eens thuis kwam van school, zat ze daar in een hoek en zag ik ineens allemaal bloed. Had ze de polsen doorgesneden. Ik heb al heel jong moeten merken, dominee, dat ik het zelf moest doen. Ik kon eigenlijk op niemand steunen, op niemand bouwen. En in de loop van het gesprek merk je dan dat het ook alles dan weer zo'n invloed heeft op je relatie met God. Als je al heel jong door allerlei omstandigheden in je leven hebt moeten leren, ik moet het zelf doen, ik moet zelf sterk zijn, heeft dat ook impact op je relatie met de Heere God. Bouw je misschien wel een soort muur om je heen die niemand meer toelaat om je te helpen. Er is heel wat kracht voor nodig om die muur soms door te komen. Door allerlei teleurstellingen in het leven. Kom je op een bepaalde manier in het leven te staan met die houding van, ik doe het zelf maar. Ik kan op niemand rekenen. Kun je zelfs die verbinding met God loslaten. Wat ook nog kan, gemeente, dat is dat je binnen het geloof, binnen de godsdienst, een stukje arrogantie hebt. Dat zie je bijvoorbeeld in de confrontatie van de Heer Jezus met de godsdienstige religieuze leiders in Israël. Wat dachten zij nou? Zij dachten, wij kunnen de zonde bijvoorbeeld zelf wel onder de knie krijgen. Wij kunnen zelf wel op een bepaalde manier de volmaaktheid bereiken. De perfectie. Als Jezus dan in gesprek met ze gaat, zie je telkens een confrontatie. Jezus die vervolgens de geboden gaat uitleggen en de ware betekenis uitlegt. En als dat gebeurt, dan zie je ze langzaam maar zeker wel afdruipen. Als Jezus bijvoorbeeld zegt, weet je wel, dat niet echt breken ook betekent dat je niet een vrouw begeerig aankijkt. Of als je iemand slaat, je een andere wang toekeert. Of weet je dat haten ook doden is? Om maar een paar voorbeelden te noemen. Zie je dat die godsdienstige leiders en de mensen rondom Jezus een beetje afdruipen. En steeds meer beseffen. Ja, maar als dat waar is. Als dat waar is. Het is niet voor niets dat luisterend naar het onderwijs van de Heer Jezus die vraag opkomt. Maar als dat zo is. Wie kan dan behouden worden. En het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus dan vervolgens zegt, het is voor een rijke moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is voor een rijke moeilijk het koninkrijk van God binnen te gaan. De Heer Jezus laat ons zien dat het echt zaak is dat we het leren in ons leven om onze kracht bij God te zoeken. Want anders zal ons leven vroeger of later een keer gaan doodlopen, gemeente. En ook dat zie ik soms gebeuren in de gevangenis. Mensen die op een doodlopende weg terecht zijn gekomen. Een man die ooit in zijn leven alles voor elkaar had. Tonnen op zijn bankrekening had staan. Een prachtig huis in het buitenland. Leuk gezin. Hij het alleen niet op een eerlijke manier verdiend. Alles voor elkaar, zo leek het. rijkdom, mooie auto's, tot het moment dat hij in de gevangenis kwam, ook nog ergens in het buitenland, waar de gevangenissen toch wel iets minder goed zijn als hier. En van het een op het andere moment alles kwijtraakte. Zijn huis weg, zijn geld weg, maar ook zijn familie zag hij langzamerhand weglopen. Hij stond er alleen voor. Een doodlopende weg. Wat bijzonder dat je soms ook hoort dat in dit soort situaties het kan gebeuren dat mensen weer de kracht van God gaan ontdekken. Zo ook bij deze man die in die buitenlandse cel eigenlijk geen andere oplossing meer zag dan op zijn knieën te gaan en te bidden: Heere, ik heb nu helemaal niks meer. Alles is mij uit handen geslagen. Als u dan bestaat, wilt u er dan voor mij zijn? En later zei hij: toen ik helemaal niets meer in handen had, kon ik eigenlijk niet anders dan grijpen naar die bovenleiding. Mijn handen opheffen naar God. Maar wat kan dat gemeente soms ook een bevrijding betekenen als dat gebeurt? Dat je ineens gaat merken: ik hoef het niet meer zelf te doen. Er is een God die er voor mij is, die mijn leven leidt, die voor mij zorgt. De Heer Jezus leert ons hier een hele belangrijke grondregel in het Koninkrijk van God. En dat is dat we arm van geest moeten zijn. Een arm hart moeten hebben. Ervoor zorgen dat we als mensen verbonden zijn met die bovenleiding. Verbonden met God, de hemelse Vader. Niet leven vanuit je eigen kracht, maar vanuit zijn kracht. Een arm hart. Ook in het Oude Testament komen we dit al tegen. Het is niet alleen iets van de Heer Jezus. We zien dat bijvoorbeeld ook in Psalm 72. We hebben dat samen gelezen. Een psalm over de koning van Israël. Ik zeg er al bij, het is een voorafschaduwing van de grote koning, de Heer Jezus Christus. Deze door God gegeven koning, zo lezen we in vers 4, geeft recht aan de ellendige des volks, de armen. Hij redde de armen, verbrijzelen de verdrukker. Vers 12, hij zal de armen redden die om hulp roept, de ellendige die geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringen, over de armen. Hij zal de zielen der armen verlossen. Ook hier heel sterk de nadruk op de armen. De mensen met de lege handen, die eigenlijk niks meer in handen hebben. Waarom zo in de schrift de nadruk op die armen? Uw gemeente, dat zijn nou net de mensen die beseffen dat ze God nodig hebben in hun leven. En die daarom ook door God geholpen kunnen worden. Mensen die hun eigen handen eigenlijk al helemaal vol hebben zitten met van alles en nog wat. En die kunnen niet door God geholpen worden. Daar moet eigenlijk nog van alles uit handen geslagen worden. En daarom een felicitatie aan de armen. Gemeente, is het ook niet kortzichtig om het zelf te willen rooien in dit leven. Ons bezit, ons geld, zelfs de mensen die we om ons heen verzameld hebben, het kan ons allemaal maar ten dele helpen. Uiteindelijk is alles hier op aarde als gras dat ooit verdort en geen waarde heeft. Zeker als we denken in het licht van de eeuwigheid, het leven na de dood, wat heb je dan aan je geld, je mooie huis, je schatten hier op aarde verzameld? En daarom die machtige uitroep van de Heer Jezus: je bent gelukkig, je bent zalig wanneer je arm van geest bent. Je bent echt te feliciteren als je tot in het diepst van je bestaan beseft: ik ben maar een beperkt en een arm mens. Je bent gelukkig, zegt de Heer Jezus, als je het hebt geleerd om je vol overgave aan deze God te geven. Om je aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Juist mensen die dat doen, die zullen merken dat hij je zal helpen in dit leven, maar ook in het toekomstige leven. kom heel veel mensen in de samenleving tegen, en u zult dat ook wel hebben, die iets van moeheid uitstralen. Heel veel mensen ervaren last op hun schouders. Zou dat niet de consequentie kunnen zijn? Dat we los zijn geraakt van die bovenleiding. Los zijn geraakt van God, onze hemelse Vader, onze Schepper, onze Maker. Zonder Hem we niet tot ons recht komen. Moeheid. Het is denk ik de consequentie als je los bent geraakt van de bovenleiding. Want dan moet je inderdaad alle kracht in jezelf gaan zoeken. Dan moet je zelf gaan vechten om geliefd te zijn door je klasgenoten. Dan moet je vechten om een stukje aanzien te krijgen in de samenleving. Dan loop je misschien de longen uit je lijf om een goede vader of moeder te zijn. Dan moet je in je eigen kracht gaan vechten voor je huwelijk, voor je baan. En ga zo maar door. Op eigen kracht in het leven staan. Wat kun je daar toch moe van worden? Zelfs in de gemeente, in de kerk. Laat maar bij mezelf beginnen. Als je soms een week keihard hebt gewerkt in de kerk, in het koninkrijk. En merk van, tjonge, wat ben ik toch moe. Ik heb het echt helemaal gehad. En dan gewoon eens eerlijk de spiegel voorhoudt. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Dat we gewoon af en toe ook eerlijk moeten zeggen, en ik ook. In hoeverre heb ik het nou gedaan in de kracht van de Heere God? In hoeverre heb ik Hem eigenlijk gevraagd om mij te leiden, om mij te sturen, om mij te geven wat ik nodig heb? Heb ik toch niet veel te veel in eigen kracht lopen ploeteren? Het kan ook gewoon in de gemeente gebeuren. Al het werk dat we hier doen, dat we harde werkers zijn. Maar vergeten om met die lege handen naar onze God te gaan. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus heeft gezegd, kom nou tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En daarom de vraag vanmiddag aan u, aan jou, aan mij. En beantwoord hem nou eens eerlijk. En kijk niet voor een ander. Maar beantwoord die vraag nou eens. Bent u en ben jij verbonden met de bovenleiding? Ben je verbonden met de Heere God? Met de Heere Jezus? De grote koning. Misschien moet je eerlijk zeggen vanmiddag van nee, dat is er eigenlijk in mijn leven nog nooit van gekomen. Misschien moet je zeggen van nou, ik ken het uit het verleden wel heel sterk hoor. De kracht van God ervaarde in mijn leven. Maar het is nu gewoon veel minder geworden. Er zijn heel wat storingen op die verbinding ontstaan. Laten we vanmiddag gewoon eerlijk die spiegel voorhouden bij onszelf. En gaan nagaan, hoe komt het? Dat ik misschien minder die kracht van God in mijn leven ervaar. Hoe zou ik het misschien weer meer kunnen voeden? Komt het misschien door die zondige neiging die diep zit in ieder van ons allen, dat we het niet willen afhankelijk zijn? Komt het misschien, we weten dat het allemaal moet en hoort, maar misschien komt het toch omdat we helemaal niet bidden. Of misschien komt het wel omdat we onjuist bidden. Dat we niet nog die kracht van God ervaren die er zou kunnen zijn. Niet juist bidden, want dat kan ook. Want we moeten allemaal leren om tot God te komen. Niet als de persoon die het allemaal al wel weet. Die het allemaal wel zelf kan. We moeten allemaal leren om tot God te komen met die houding van een bedelaar. Die lege handen heeft. Of je nu veel bezittingen hebt of weinig. Of we intelligent zijn of wat minder intelligent. Het maakt in het koninkrijk van God geen verschil. Verbonden zijn met die bovenleiding betekent komen met lege handen. Komen als een bedelaar. Elke dag opnieuw weer. Als je opstaat. Heren, begin deze nieuwe dag. Ik ga straks naar school. Ik ga naar mijn werk. Ik heb een plekje in mijn gezin thuis. Heren, hier kom ik dan. Ik heb misschien weer de neiging om het zelf te gaan doen. Bewaar me daarvoor. Heren, vult u mijn lege handen. Wilt u mijn leven leiden. Ook deze dag weer. Om u te kunnen dienen. Bij God komen. Elke dag weer. Als een bedelaar. Ja, ik denk dat is duidelijk. Dat is iets wat de Heilige Geest ons elke keer weer moet gaan leren. Ons ook toe moet zetten. Daar mogen we ook gewoon om vragen. Heren, leer het mij. Om afhankelijk te zijn. Om niet zo'n mens te zijn die denkt van, oh, ik doe het zelf wel weer. Leer mij om de touwtjes uit handen te geven, Heere God. Als je dat gebed doet, dan wil ik je wel ook een beetje waarschuwen. Als wij bidden om afhankelijkheid, vraag Heere, wilt u mij dat leren? Dan kan het ook wel eens zo zijn dat de Heere een bepaalde weg in ons leven laat doodlopen. Soms kan dat leerproces langs een moeilijke weg gaan. Maar weet dan dat de Heere God soms een weg laat doodlopen. Opdat wij het weer helemaal leren om afhankelijk te zijn. Tot in het diepst van ons hart. Tot in de kern van ons bestaan. Te beseffen, ik ben een bedelaar. Een arme van geest. Misschien dat er vanmiddag nu hier iemand zit en die denkt van, nou, als ik het allemaal zo hoor, ik vind het ook wel een beetje een minderwaardig verhaal. Zijn wij als mensen toch niet ook tot veel meer in staat? Worden wij hier als mens niet een beetje als klein afgeschilderd? Een bedelaar, arm zijn, is dat niet een beetje minderwaardig? Nu, laat duidelijk zijn, als we de Bijbel lezen, dan zien we nergens dat God onze gaven en talenten wegschuift. Van, nou, die hoef je niet te gebruiken. Integendeel. De Heere God roept ons juist op, ook om de gaven en talenten, de unieke dingen die God in ons gelegd heeft, om die te benutten, omdat die eruit gaan komen. Dat je die mag inzetten in het Koninkrijk van God. Maar de Bijbel leert ook, zet al die gaven en talenten die je van hem hebt gekregen in, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Zet ze in, zijn kracht in. Zodat ze kunnen bloeien tot eer van Gods grote naam. Arm zijn. Minderwaardig. De Heer Jezus leert ons het tegendeel. Hij begint die belangrijke preek met deze zin. Je bent te feliciteren. Je bent gelukkig te prijzen. Als je dat grote geheim kent in je leven. Je bent te feliciteren. Als je arm van geest bent. Als je tot in de wortel van je bestaan beseft, ik kan het niet zonder mijn hemelse Vader. Met hem moet ik verbonden zijn. Je bent te feliciteren, zegt de Heer Jezus, want dan zul je het merken wie de grote krachtbron is. Dan zul je gaan merken wie God is. Dan is de belofte die eraan verbonden staat, dan ontvang je het Koninkrijk van God. En dat Koninkrijk van God, daar kun je heel veel over zeggen, maar ten diepste betekent het Koninkrijk van God God zelf. Dan ontvang je het Koninkrijk van God. Betekent eigenlijk dat de Heer Jezus die zegt, dan ontvang je God zelf in je leven. Als je dat tot je laat doordringen, dan besef je toch hoezeer je te feliciteren bent. Verbonden mogen zijn met de God die ook in Psalm 72 heeft duidelijk gemaakt dat het bloed van zijn kinderen kostbaar is in zijn ogen. Hoezeer hij is bewogen met ons bestaan. Als je verbonden bent met die God, dan ben je te feliciteren. Hoezeer dat bloed van het volk kostbaar is in de ogen van God, hebben we natuurlijk gezien in de Heer Jezus Christus, die zijn bloed gaf, omdat ons bloed kostbaar is in zijn ogen. Zulke grote dingen waarin je proeft met wat voor een God wij te maken hebben. Een goede en grote God. Te feliciteren bent. Als je verbonden mag zijn met deze God. Jezus. Hij is ons ook voorgegaan in dit leven. Hij kwam op aarde en hij diende. Was nederig en klein. En mocht zo de grootste zijn. In zijn spoor mogen ook wij allemaal gaan. Dienen. Iedere dag. Gedragen niet door onze eigen kracht, onze eigen mogelijkheden. Maar gedragen door zijn liefde en kracht. Leven in afhankelijkheid. Verbonden zijn met de bovenleiding. Daar gaat het over. In deze eerste zaligspreking. Dan ben je te feliciteren. En zul je niet uitgeput raken. En zul je echt je weg gaan vinden in het leven. Amen. Zullen we samen gaan danken en bidden. Heere onze God, machtige Vader van onze Heer Jezus Christus. Aan het einde van deze zondag, aan het einde van deze diensten, deze zondag komen we nogmaals tot u om uw naam dank te zeggen. Dank u wel, Heere God, voor wie u bent. Dat de schrift mogen lezen, dat u ons bestaan bewogen bent. Dat ons bloed kostbaar is in uw ogen. U draagt ons in uw hart. Heer, wat rijk is dat om dat te mogen weten. Hoe rijk is het dat we ook in de schrift mogen lezen dat we verbonden mogen zijn met u. Maar Heer, tegelijkertijd moeten we ook erkennen en belijden vanmiddag dat het ons soms zo moeilijk valt om werkelijk verbonden te zijn met u. Om te leven als een arme van geest. Iemand die tot in de wortel van zijn bestaan beseft. Ik kan het niet zonder u. U moet leven vanuit de kracht van u. Verbonden moeten zijn met u. Heer, het valt ons soms zo zwaar. Zo moeilijk. En Heer, dat heeft alles te maken. Met die diepe overtuiging die in ons hart kan wortelen en huizen. Dat we het zelf wel kunnen. Die overtuiging die in ons zit dat we zelf baas moeten zijn. Heren, wilt u ons daar iedere dag van opnieuw doordrongen laten zijn. Dat we daar tegen hebben te vechten. Wilt u ons leren door uw Heilige Geest om de touwtjes in ons leven echt uit handen te geven aan u. Die nooit teleurstelt. U die voor ons zult zorgen. Als die goede Vader. Waar we kunnen vertrouwen. Heren, leer ons afhankelijkheid. Leer ons verbonden te zijn met u. Elke dag opnieuw. Bij alles wat we doen. Leer ons de dag in te gaan. Met die lege handen. Die zich willen laten vullen door u. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we zelf gaan werken in de kerk. Op ons werk, in ons gezin. De plek waar u ons gesteld heeft. Dat we met uw geest in ons leven werken. En wilt u ons zegenen met uw gaven. Heren, misschien is het ook moeilijk voor ons om de touwtjes uit handen te geven. Omdat we in ons leven zo vaak teleurgesteld zijn. Door mensen misschien wel. Zijn we al vanaf heel vroeg geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid van mensen. Zodat we een muur als het ware om ons heen hebben gebouwd. Ik doe het zelf wel. Een muur waar bijna niemand meer doorheen komt. Zelfs u niet meer. Heren, doorbreek die muur als daar in ons geval sprake van is. Werk met uw geest door ons heen. En laat ons zien, Heren, dat u te vertrouwen bent. Dat we op u kunnen bouwen. Dat u niet teleurstelt. Heren, wilt u zo het woord van vanmiddag ook zegenen? Geven dat het met ons mee mag gaan ook. Het leven van elke dag. Als we straks weer naar huis gaan. Geef dat we ook verder over het woord van de Heer Jezus mogen nadenken. En het steeds meer zullen leren. Om in afhankelijkheid van u te leven. Ga zo met een ieder van ons weer mee de nieuwe week in, Heere God. U weet of we daar misschien tegenop zien. Misschien naar uitzien. U kent ons persoonlijk. U weet wat er in ons hoofd omgaat. Ga met een ieder van ons mee. Geef ons wat we nodig hebben. En zegen ons op de plek waar we gesteld zijn. Wilt u zijn met de gemeente hier in Dordrecht? Geef de kerkraad alles wat ze nodig hebben. Ook in het leiden. Het dienen van deze gemeente. Wees bij al het werk dat in de gemeente mag gebeuren, Heer. Zegen de gemeente. Omdat het tot zegen mag zijn voor velen in de gemeente. Maar ook buiten de gemeente. Dat in de gemeente iets van u zichtbaar mag zijn. Dat u uiteindelijk verheerlijkt wordt door vele mensen. Heren, wees met de wereld waarin we leven. De wereld waarin zoveel gebeurt. Waar mooie dingen gebeuren. Maar ook zoveel dingen gebeuren waar we zorgen en verdriet over hebben. De gebrokenheid van het bestaan. Heren, laat in deze wereld uw koninkrijk doorbreken. Uw koninkrijk van vrede, van shalom. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan luisteren naar een muzikale bijdrage. Ik heb al diverse malen die prachtige harpen zien staan. En ik denk dat we daar nu van gaan genieten. Dorinda en Nienke zullen muzikale bijdrage doen. En dat is van Gavotte. Spreek ik het zo goed uit? Gavotte? Gavotte? Ja, ik spreek het goed uit. Van Gavotte. Van E.J. Gossek. Nou. Talenten gesproken, hè, die je mooi kunt inzetten in dienst van de gemeente. Prachtig, dank jullie wel. We gaan samen onze gaven inzamelen. Mag u gaven geven met vreugde. En daarna zingen we als inleiding op de geloofsbelijdenis gezang 427. 1, 2 en 6. Gezang 427, vers 1, vers 2 en vers 6. Thank you. dat laatste dat kan ook gebeuren. Hè? Dat je je vertrouwen stelt op God. En dat je soms zo weinig ziet. En dat je soms wel eens afvraagt, kent God mij dan niet meer? Juist dan komt het erop aan om te blijven vertrouwen en te blijven geloven. Het is niet voor niets dat we elke zondag de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden. En daarmee eigenlijk ook ons vertrouwen uitspreken in de Heere God. Zo belangrijk om te blijven vertrouwen, ook als het even er niet op lijkt. Te blijven vertrouwen, want blijven wij met vertrouwen naar God zien in de nacht, dan doet hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Vers 7 en vers 8 zingen we dan nadat we ons geloof beleden hebben. Spreek met mij in uw en in jouw hart de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden. Is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En ik geloof in het eeuwige leven. Van verzekerd gezegende mensen te mogen zijn. Mensen die het niet in eigen kracht hoeven te doen, maar die het mogen verwachten van de zegen, de kracht van God. Ontvang de zegen van de Heere met een gelovig, afhankelijk hart. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Hemelse Vader, de verbondenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.